Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Tegenover mij zit vandaag Rob Johannesma. We zitten achterin de pijpenlaan, moet ik zeggen, denk ik, van Galerie Andriessen Eyck. Daar is te zien 9 elegieën. Dat is een verzameling onder die titel Schilderijen die je presenteert in de galerie. Dat is tot en met 4 mei te zien. Het is net geopend. Dankjewel, Rob, dat je met me in gesprek wilt gaan.
Ja, geen dank. Ik vind het heel erg leuk.
Ja. We spreken elkaar wel eens. De schaarse keren dat we elkaar tegenkomen bij openingen van andere mensen. En we hebben het ook weer eens over jouw werk gehad. Jouw werk, dat ik, moet ik toegeven, alleen kende van wat je erop van deelde op Instagram. Dat is een hele beperkte blik natuurlijk op iemands werk. Dus ik ben blij dat de tentoonstelling er was, waardoor ik het werk een keer in het echt kon zien. 9 elegieën, dat zijn schilderijen, maar ik moet er ook aan toevoegen. Er zijn in de eerste ruimte en in de derde, laatste ruimte van de galerie, staan er ook tafels, 2 tafels. Op die elke tafel is een soort boekwerk te zien. Een losbladig boekwerk, moet ik zeggen. Van groot formaat. A0, zo'n beetje. Wat is het?
A2.
Flink formaat. En dat toont onder welke titels? Want je hebt...
Dat nieuwste bladig boek heet 9 elegieën. En het vorige boek is uit 2020... En dat heet Glass Blue Days.
En die boeken, die zijn een ding op zich. Maar die laten ook iets zien van jouw blik op wereld en op je werk en op de interactie daar tussen wellicht. Zo lees ik het althans. Mm-hmm. En daar komen we nog wel over te spreken. Ja. Daar zijn op die bladen zijn foto's te zien die in kranten zijn gepubliceerd. Er zijn krantenartikelen te zien. Er zijn schetsen, lijkt wel te zien, geschilderde schetsen van jouw hand. Soms zijn het beschilderde beelden van die krantenbeelden die jij nog bewerkt hebt. Het kan van alles zijn.
En originele ook, van digitale werken, fotowerken die weer terugkomen. Dus het is eigenlijk van heel veel bronnen, eigenlijk van de afgelopen bijna 30 jaar... van archief, dat voortkomt, of niet, dat gebruikt dus in dat boek. In het eerste boek, Glass Blue Days, dat is eigenlijk voortgekomen uit een videowerk Spots of Time. En dat is een videowerk dat ik in 2013 maakte. En dat is ook een beetje kantelpunt in mijn oeuvre, denk ik. Een videowerk dat ik maakte, videoinstallatie voor de Istanbul Biennale, Spots of Time. En ik was eigenlijk in 2012, 2011 daarmee begonnen. En dat is een verzameling van heel veel mediabeelden, close-ups. De camera eigenlijk inzoomt op krantenfoto's, eigenlijk vanuit de hele wereld, Arabische kranten, Koreaanse kranten. En ik had het onderverdeeld in categorieën architectuur, lichamen. Demonstraties. En dat was eigenlijk een soort van blik van hoe we naar beelden kijken. Hoe dat op ons netvlies komt. Daardoorheen in dat boek Spots of Time. Dat is eigenlijk een soort van kleine catalogus. En dat laat eigenlijk die beelden zien van dat, van het videowerk. Maar het boek Glass Blue Days, dat is eigenlijk weer voortgekomen uit dat videowerk. En dat videowerk was eigenlijk een van de laatste videowerken die ik heb gemaakt. En dat komt, ik vertel het niet zo heel graag, maar ook omdat het achter me ligt nu. Maar in 2012, eind 2012, ben ik deels mijn zicht verloren. Waardoor eigenlijk mijn hele blik veranderde. En ik stond toen eigenlijk nog midden in de ontwikkeling van dat werk, Spots of Time. Dus het was ook wel heel erg moeilijk van hoe ga ik dat nu afronden. En dat is dus een breekpunt geworden of een kantelpunt in het werk. Omdat ik vanaf die tijd het heel erg moeilijk vond om een fotocamera of videocamera nog te bedienen. Omdat mijn dominante oog dus weg was. En vanaf dat moment, ja, zo van de revalidatie van het oog, zoektocht van hoe is het eigenlijk als kunstenaar, hoe kijk ik nu naar de wereld, van wat betekent het nu om dingen te maken. En, toen kwam de schilderkunst weer terug, maar de schilderkunst kwam niet terug doordat het een medium was wat makkelijk te hanteren was op dat moment. Maar het was vooral door de perceptie van kleur. Ik merkte dat door het verlies van het oog, dat ik geen diepte meer kon zien. Dat ik had toen nog last van dubbelbeelden. Mijn hersenen moesten echt nog wennen aan die nieuwe blik. En kleur gaf me de mogelijkheid om diepte te zien. En dat is ook contrasterend eigenlijk met hoe ik video gebruikte. Omdat als je een videoopname maakt, dan kan je niet alles controleren qua kleur. Je kan achteraf in de postproductie of zo kan je dat nog wel doen, maar eigenlijk, ja, je zet je camera aan en eigenlijk is het heel erg een brutaal, het oog van de videocamera. Het neemt op. Je hebt niet alles onder controle, maar met schilderen kan je dat wel doen. Dan heb je eigenlijk alles onder controle, alle kleur, het oppervlak, de textuur, de tactiliteit. Iets eigenlijk wat ik ook zocht in de videowerken die ik maakte. Was eigenlijk dezelfde blik, dezelfde houding die ik ook als schilder heb. Dus in die zin zie ik niet dat ik veranderd ben als kunstenaar, dat ik opeens schilder ben geworden. Dat is eigenlijk lineair en eigenlijk door mijn hele werk. Dat ik altijd met een schildersblik gewerkt heb.
Ja, want je vertelde me voorafgaand aan de opname dat je begon met schilderen.
Ja. In begin jaren 90 begon ik met schilderen, ja. Ja, ik ben toen heel kort naar de kunstacademie gegaan, ik denk 3-4 maanden. Toen dat is eigenlijk gestopt omdat ik me daar niet op mijn plek vond. Maar toen ben ik naar de universiteit gegaan en heb ik heel kort kunstgeschiedenis gestudeerd. Maar in die tussentijd, in die jaren heb ik wel...
Toch iets langer dan heel kort, toch? 2,5 jaar is niet heel kort.
Maar ik heb het niet afgerond.
Er zijn heel veel mensen die tegenwoordig met die nieuwe opbouw van die studies... hoe noemen we dat ook alweer? Master-bachelor... verdeling, dat heel veel mensen dat als een normale studie beschouwen.
Ja, maar voor mijn gevoel was het ook kort.
Ja.
Maar ook omdat het in die tijd ik veel schilderde. Ik heb toen een hele serie schilderijen gemaakt. En uiteindelijk ben ik wel weer teruggegaan naar de kunstacademie. En vandaar ben ik weg weer gevonden.
Waarom betrad je die wereld van die video dan?
Ik denk, ik ben uiteindelijk teruggegaan naar de Rietveld Academie. Toen heb ik dat 2 jaar gedaan in Amsterdam. En van daaruit ben ik naar, op advies van een docent, heb ik een uitwisseling gedaan met Cooper Union. En toen ik in New York op de Cooper Union ging studeren, toen merkte ik dus dat het heel erg makkelijk was om met film te werken. Dus met 16 mm film. Je kon dat eigenlijk bij een grocery, bij een noem je dat, een kruidenier, kon je de films inleveren. En dan kon je zelfs zeggen van één stop, twee stop. En dan kreeg je het een paar dagen later kreeg je het terug. Dus de film was heel toegankelijk. En ik had op de rommelmarkt had ik een tweedehands filmcamera gekocht. En ik ben toen gaan filmen. Maar ja, wat ga je dan filmen? En ik had op de Rietveld had ik op de rommelmarkt foto's gekocht op Waterloopplein van oude fotoboeken. En het waren allemaal landschapsfoto's. En dat deed me weer heel erg denken aan mijn jeugd. Ik had een broer van mijn vader. Die heeft zijn hele leven lang in Bhutan gewoond. En die kwam eens in de zoveel jaar kwam die terug naar Limbricht, het dorpje waar ik ben opgegroeid. En daar hield hij altijd een dia-avond. Hij had dan echt honderden dia's die het leven in Bhutan, in de Himalaya, die te zien. En voor mij was dat een fascinerende wereld. Het was een andere wereld die ik niet kende. Dus het landschap, die bergen, de mist, de wolken. Dat was eens in de 4, 5 jaar dat hij op bezoek kwam. Dus dat zat toen eigenlijk al in mijn lichaam. Eigenlijk van hoe ziet de wereld eruit? Het idee van reizen, het ontdekken van landschappen. En dat heb ik toen ook gedaan toen ik in New York woonde en werkte. Later ben ik heel veel reizen gaan maken in Canada en in Amerika. Op zoek naar Arcadische landschappen. Prachtige landschappen waar ik het idee had dat er nog nooit iemand was geweest.
Zou je de microfoon ietsje op jezelf kunnen richten?
Ja.
Dus dat je iets... Ja, zo heen. Prachtig. Ja, dus die wereld. En ik wil dat onderscheid ook niet al te strak maken natuurlijk tussen die schilderkunst en die videokunst. Maar het is toch een ander medium. Dus vandaar dat ik nog die vraag stelde.
Ja.
En het is ook interessant dat je zelf aangeeft dat eigenlijk je blik, het medium is anders. Dus de omgang is anders natuurlijk daarmee. Maar dat je blik niet wezenlijk anders is. Dus,
nee.
En dat is belangrijk om te beseffen, want om dat te zeggen bedoel ik. Mm-hmm. Omdat wanneer je hier door de galerie loopt, zie je niet heel specifiek de wereld hier buiten ons gerepresenteerd. Maar het is wel zo dat er in dat kleurenspel, in dat schilderspel, een ruimtelijkheid bestaat. Een ruimtelijkheid die toch regelmatig heel landschappelijk aandoet. Hè? Ook al zijn er geen strompjes en boompjes en renaissancistisch blauwe atmosferische vergezichten. Niet direct, maar het zit toch opgeborgen in die schilderkunst. Dat jij, zoals jij hem hanteert, moet ik daarbij zeggen, dat daar toch iets landschappelijks aan zit. Mm. Een van de eerste namen die me opkwam, met name specifiek bij een schilderij, ik zei het je al, is Giorgione. Mm. Waar toch figuren bestaan en stroompjes en landschapjes en gezichten op een stad. Niets van dat al, maar dat speelt wel een rol. Is er überhaupt een hele directe relatie met de wereld als jij schildert? Of ben je alleen maar met dat schilderkunstige vlak bezig?
Nee, dat is wel een... Ja, wat is de directe wereld? Ik denk dat het dat landschap, zoals ik al beschreef, dat is natuurlijk ontstaan door de reizen en de foto's, de dia's die ik maakte. En ook de eerste, ik denk dat het is eind jaren 90, 97, de eerste landschapsvideo's heb gemaakt. En dan moet ik ook weer teruggaan, eigenlijk misschien naar Japanse cinema. Naar bijvoorbeeld filmmaker Mizoguchi. Dat zijn films in de jaren 30, 40. De blik van Mizoguchi was ook Een vrij starre blik, statisch. Het waren eigenlijk een soort van toneelstukken die gefilmd werden. Maar wat heel erg bijzonder was, of is in die films, is dat het landschap eigenlijk als een soort kader fungeert en dat zeg maar de scène dan bloot wordt gelegd. En dat doet me heel erg denken eigenlijk ook aan het, misschien aan het apparaat zelf, een filmcamera of een fotocamera, een diafragma, hoe diafragma werkt. Dus dat het met, ja, hoe noem je dat, de lamellen dicht gaat, open en dicht. En als ik dan denk aan de fotowerk of de videowerken die ik heb gemaakt, daar maak ik denk ik ook, of daar maak ik gebruik van lagen over elkaar heen. Dus de eerste video, verticale video, die toen in het Bureau Amsterdam is getoond, dat laat een video zien waar twee dia's van hetzelfde landschap over elkaar heen liggen en eigenlijk een nieuw beeld vormen, een nieuw landschap. En heel langzaam wordt een van die dia's opzij getrokken, waardoor een opening komt in het landschap. Er komt ook meer licht.
Ja, dat is interessant, want dat lijkt heel erg op wat er ook in de schilderijen lijkt te gebeuren.
Ja, ja.
En dan met de nadruk op dat werkwoord, het gebeuren.
Ja. In die zin is het dus niet veranderd. En ben ik eigenlijk nog steeds op hetzelfde, is het dezelfde zoektocht die ik hanteerde in die videowerken. Een ander werk wat misschien nog extremer is, is een werk dat, ik moet even naar het jaartal denken, ik denk 2002, 2003... een installatie, video-installatie, videowerk dat ik heb gemaakt voor de Halle in Haarlem. En dat was een werk dat bestond, of de opnames bestonden eigenlijk uit een aantal dia's van een landschap. Niet eens zo heel erg bijzonder, maar door de gelaagdheid, het waren denk ik iets van 4, 5 lagen van dia's over elkaar heen, krijg je een soort verzadiging van het beeld, waardoor het beeld eigenlijk helemaal dicht loopt. En ik draai eigenlijk met mijn hand steeds een laag, een van die dia's, waardoor er soms licht en misschien ook weer de afbeelding terugkomt van het landschap. Nou, dat is dus de, zeg maar, het feit, het videowerk. Maar de presentatie van dat werk bestond uit een hele grote ruimte en het werd geprojecteerd, het beeld, met een... volgens mij zijn ze er nog wel, maar ik weet het niet zeker. Dat zijn van die CRT, cathode ray tube projectoren. Waardoor zijn projectoren in die tijd konden ze echt heel erg donker, heel zwart projecteren. Dus als je in die ruimte kwam, was echt alles donker. Het was bijna alsof je blind was. En heel langzaam, ook al is het zo donker, is je oog toch in staat om iets waar te nemen. En dat was net dat donkerblauw in die video. En heel af en toe werd er een andere kleur aan toegevoegd, oranje, misschien van een glimp van de horizon. En dan draaide het weer dicht. Die video duurde 13 minuten, 48 seconden. En de tijd in die videowerken is dan ook heel erg belangrijk. Dus zeg maar het acclimatiseren aan de ruimte, de perceptie. Waar ga ik staan als kijker en hoe komt dat beeld naar me toe? En eigenlijk, of in die schilderkunst, de schilderkunst benader ik ook zo.
Ja.
Dus ook een afstand nemen, het zitten in een stoel, kijken van ver af, het oppervlak, het idee van het centrum.
Van Mitsuguchi zal ik wel 1 of 2 fragmenten delen op Instagram. Mm-hmm. Zodat mensen daar iets van kunnen zien.
Ja.
Ik heb 47 Ronin in mijn hoofd nu.
Ja.
Omdat er dan zo'n hele lange crane shot heel langzaam naar beneden daalt. Terwijl er een no-stuk wordt opgevoerd in zo'n prachtig paleis.
Ja.
En dat noem ik ook omdat zo'n paleis ook een spel is met coulissen en kamerschermen.
Ja.
Dus van de architectuur, maar ook de losse kamerschermen. En daar reist de camera dan zo doorheen. Maar goed, dat terzijde, omdat je die associatie erbij haalt.
Maar ik denk ook, als ik denk aan toen ik in Berlijn, ik heb een paar jaar in Berlijn gewoond. En ik woonde heel dicht in de buurt van de Gemälde Galerie. En ik ging regelmatig naar het Kupferstich kabinet. En daar heb ik heel veel, vaak werk aangevraagd van bijvoorbeeld Hercules Segers, de etse. En het is prachtig als je dat gewoon bijna in je handpalm kan houden. Maar wat ook bijzonder is van die werkjes, is dat er zoveel dubbelheid in zit van die etse. Dat het dat die dubbel gedrukt heeft, links, rechts, boven, omdraaiingen. Maar ook de inkleuringen, inwassen van de afbeeldingen. En als je die structuren kijkt van zo'n ets, dat ligt er soms wel 2-3 millimeter bovenop. En dat is ook iets eigenlijk wat ik dan meeneem.
Ja, dat kun je in zo'n kabinet inderdaad nog beter zien wellicht dan in een overigens hele mooie tentoonstelling zoals die te zien was hier een jaar of 4 geleden, denk ik.
Langer.
In het Rijksvijf. Ja. Ik heb er nog wel een uitzending over gemaakt.
Ja, want thuis zijn ze vrij statisch, omdat het allemaal ingelijst is.
Exact. Ja. Het is interessant, je hebt al zoveel genoemd en dat kan ook zoveel helpen bij het kijken naar je werk. Dat had ik niet toen ik er naar keek. En ik gaf al bij de introductie aan dat die boeken, die losbladige boeken die hier te zien zijn, dat die ook een blik werpen op de wereld van je schilderijen. Want die schilderijen, dat is dat spel met kleuren, tastend, penseel. Wat ook interessant is, het ligt er allemaal heel dun op elkaar. Dus het is niet zo dat jij met impasto werkt en dergelijke. Waardoor je bijvoorbeeld ook diepte zou kunnen creëren. Daar haal je het niet uit. Jij haalt het uit coulissewerking en transparantie. Mm-hmm. En dat is, en met licht-donker natuurlijk ook. Mm-hmm. En dat is hoe jij een ruimte opbouwt. Hè?
Ja, maar ook wat heel belangrijk in de werk is, het zijn tientallen, soms wel honderden laagjes.
Ja.
Ik begin met schilderen.
Eitempera.
En het zijn heel veel laagjes over elkaar heen. Je ziet het ook in het doek, aan de randen zie je soms, of zie je de structuur van het linnen, het grove linnen. Maar naar het midden toe is het eigenlijk helemaal super glad geworden. En sommige dingen zijn onbewerkt of opengelaten, waardoor je een soort inderdaad coulissenwerking krijgt van doorwerking van oudere lagen. Maar het is een opbouw van heel veel lagen.
Ja, maar wat ik ook meende te zien is, ik zag op een van die bladen of op een aantal van die bladen zag ik bijvoorbeeld dat je met een vrij snelle kwast een soort kader om een deel van een foto schildert.
Ja.
Ik herinner me zoiets, een beetje roodbruin, roestbruinachtig kader. En dat gebeurt ook wel eens in een schilderij bijvoorbeeld, waardoor er voor mij opeens een soort relatie ontstond. En toen dacht ik opeens, oh, dat ligt veel dichter bij elkaar. Dus die schilderkunstige wereld van Rob Johannesma, die is bevolkt. Die is bevolkt met allerlei beelden die jij in je hoofd draagt en waarmee jij gevoed hebt. Beelden van de wereld die je meegenomen hebt vanuit je eigen leven, maar ook van hoe erover wordt gerapporteerd en hoe de Mitsuguchis van deze wereld daar beelden weer uit creëren. Mm-hmm. En dat weten we allemaal. Maar als je naar een kunstwerk kijkt, dan kan je dat ook zomaar vergeten. En ook omdat het bij iedereen weer wat anders kan zijn. Mm-hmm. Zelfs als we hetzelfde zien. Mm-hmm. Dus die losse bladen, die waren voor mij ook die vingerwijzing. Mm-hmm. Dat het heel erg wereld in je schilderijen. Maar is dat zo dat dat iets bewust is wat je bij je draagt tijdens het schilderen?
Ja, Tijdens het schilderen niet. Niet dat ik daaraan denk. Ik denk dat het... ik denk dat we dan terug moeten gaan naar taal. Naar woorden en betekenis. Ik denk als ik naar de schilderijen kijk, dan is het een reductie ook van een ingang, dus dat je de mogelijkheid hebt om daar een associatie of betekenis aan te geven. Dus het is vrij, ik stel me zo voor dat ik in mijn studio een soort van vacuümruimte creëer. En dat alles gereduceerd wordt tot, ik zou niet zeggen de handeling van het schilderen, maar wel de associaties en gedachten, dat geminimaliseerd wordt. Dus dat het woord geminimaliseerd wordt. Dus dat ik niet denk, ik ga een voorstelling maken. Als ik een soort van vorm zou maken op het doek, dan krijg ik meteen eigenlijk al een associatie met een object en dan vind ik het niet meer interessant op dat moment. Dat doe ik omdat ik uiteindelijk een werk wil maken waarin ik het idee heb dat er een soort van leegte is tussen de toeschouwer en het beeld. Dat er een vreemde soort ruimte is. En dat is eigenlijk ook wel de ruimte die ik zocht in bijvoorbeeld bij die videowerken. Dus dat de tijd passeert. Zonder dat je daar erg hebt of dat de tijd zich verdicht of verstroopt. En dat, ik denk dat ik dat ook in mijn schilderijen probeer op te wekken.
Dat is interessant, hè, wat je nu zegt, want het vreemde is natuurlijk is de manier waarop jij video maakte, zoals ik het nu begrijp, is dat je toch beelden gebruikte die je van de wereld had gemaakt. En dat doet een beetje denken aan de dichter Hans Favrie.
Ja.
Van wie ik het woord springvossen heb geleend.
Ja.
En Hans Favrie, die gebruikte taal. En die taal, die is opgebouwd als bemiddeling tussen ons en de wereld. Hè, en tussen ons, om over de wereld te kunnen spreken.
Bij Favrie zit het er ook in een gedicht, binnen een zin, zit er een contradictie in het ook in
precies. Hij in het gebruik van die taal, die wereld, zoals ik dat net zei, en die aanduidt, en die verwijst, en die betekent in diezelfde taal, met diezelfde taal, probeert hij die taal ook weer af te breken, als het ware, om de identificatie en de referentie niet zozeer te verbreken, maar te verstrooien is misschien het juiste woord. Mm. Zodat het niet meer eenduidig wordt en zodat het niet een soort sluitend argumentatief, ritmisch taalwerk wordt.
Ja. Maar ik denk dat ook, als we het hebben over de schilderij, maar ook met de videowerken, een belangrijk punt is dat die videowerken zijn uitzonderingen, maar voor 80-90% zijn mijn videowerken opgebouwd niet directe opnames. Het zijn opnames van dia's. Dus ik heb die beelden al gefotografeerd en vanaf dat moment worden dan weer videoopnames gemaakt van die beelden.
Ja, dus je gaat het behandelen als materiaal.
Ja, maar in de uitwerking dan uiteindelijk van het werk denk ik dat er ook een transitie is in de waarneming van dat het beeld, als het heel langzaam gaat en stilstaat, dan zou je de perceptie kunnen hebben van een foto. Dus fotografie, de verwijzing naar fotografie. Als het iets beweegt weer naar film, door het uiterlijk, het karakter, de kenmerken van het landschap, verwijs je weer naar de schilderkunst. Dus in die waarneming van dat werk komen verschillende geschiedenissen bij elkaar en verschillende media. En denk dat het bij die schilderkunst minder dramatisch is dan in die videowerken, maar het is wel de opbouw van het idee van dat het schilderij niet uit een traditie misschien komt van de schilderkunst, terwijl er wel heel veel verwijzingen in zitten, maar het komt echt voort uit, waarschijnlijk uit het oeuvre van tot nu toe.
Ja.
Maar wel met al die echo's van, van die kunstgeschiedenis.
Ja, want wat er gebeurt is dat jij schilderde, je bent video's gemaakt, je bent gefotograferen, ja. En dat je maakt je medium eigen, maar tegelijkertijd voedt het medium jou ook, hè? Dat is een soort interactie.
Mm-hmm.
En dus jij bent die kunstenaar geworden die deze schilderijen maakt, ook door dat medium. Ja, dat herhaalde ik. Ik herhaal het nu nog maar een keer, omdat het zo'n mooie uitspraak is. Van, ontschiet me zijn naam, Joost. Nou, zijn naam komt erop. Ik heb een interview met hem gehad over een beeld, paard.
Mm-hmm.
En hij zei, ja, dit beeld, dat stond tussen ons in, op tafel. Dit beeld, dat heeft mij deels gevormd. Hè? Dat beeld heeft van mij de kunstenaar gemaakt die dit beeld heeft gemaakt. En dat gebeurt er natuurlijk. En alleen is dat niet altijd even evident, maar omdat er zo'n duidelijke passage is die noodzakelijk werd afgesloten met een bepaald medium, is dat misschien bij jou helderder voor jouzelf. Ja, maar dan is het nog zo dat je gaat schilderen weer en je hebt met de karakteristieken van dat medium dan te maken. Het is niet zo dat je video probeert te vertalen in schilderkunst. Je bent aan het schilderen en er zijn bepaalde principes die jouw werk kenmerkte als videokunstenaar, die jou nog steeds fascineren en waar je mee probeert te werken in dit medium.
Ja.
Doek.
Ja, het is wel grappig dat je zegt videokunstenaar.
Ja, zo noem ik dat dan.
Ja.
Maar.
Nou, omdat ik nooit, misschien door onzekerheid, ik weet het niet, maar ik heb me nooit een videokunstenaar gevoeld, omdat ik dacht dat ik de videokunst op een hele andere manier gebruikte dan de videokunst zoals die toen was en misschien ook zoals die nu is.
Ja.
Totaal anders. Maar, dus ik heb me eigenlijk nooit op mijn gemak gevoeld in die mediawereld, in die digitale wereld, of in die videokunstwereld.
Maar was dat dan misschien, want dan onderbreek ik je, want je gaat het misschien al zeggen, maar komt dat misschien omdat dat dan een soort niche is, waarvan jij dacht, zoals die nu bestaat, dat ben ik niet?
Ja,
een soort identificatieprobleem.
Ja. En dat is eigenlijk ook bij de schilderkunst. Dat ik ook het gevoel heb van, ja, ik ben een schilder nu. Maar ik weet niet, ik voel me niet onderdeel van die wereld. Ik sta er eigenlijk steeds met een been naast, omdat mijn werk zich uitspreidt op verschillende manieren, van installaties, video en
mag ik daar iets over zeggen?
Ja, natuurlijk.
Want kijk, we kennen elkaar niet goed, hè, dus ik ben misschien op een bepaalde manier heel vrijpostig dat ik dat zo stel, maar dat is toch niet zo verbazend, niet zo verbazingwekkend, want wij hebben leuke gesprekken. Je zegt op enig moment, nou, je moet echt een keer bij me langskomen en dat herhaal je als we elkaar weer spreken, maar het gebeurt dan toch niet. En dat komt niet, denk ik, omdat ik niet welkom ben, maar het heeft ook te maken met het feit dat jouw studio, dat is jouw werk- en denkwereld, en die wil je niet zomaar opgeven en verbreken. Dat speelt er ook, denk ik. En dat is niet alleen tegenover mij, maar dat is tegenover de hele kunstwereld. Hè? Mm. Dus jouw houding is er een. En ik ben ook zo vrij om het te zeggen, omdat ik het denk ik voor mezelf ook wel herken, in mijzelf, is dat je net een stap verder naar achteren staat dan heel veel mensen ten opzichte van die wereld. Mm. En die is heel waardevol. Het is een isolement, maar het is ook heel waardevol en verrijkend. En dat kan je niet zomaar opgeven. Mm. En ja, ik meen dat, hè, dat dat ook met jou als persoon te maken heeft en niet zomaar met het werk op een bepaald moment in de tijd.
Ja. Ja, dus, ja, ik heb je inderdaad vaak zijn we elkaar, of we zijn elkaar tegengekomen. En
dit is overigens geen slinks verwijt.
Nee. Nee, maar er was altijd wel een soort van aftasten. In het begin zei ik ook van je mag langskomen, maar dan niet gewapend met
de apparatuur.
Een soort van ja, aftasten, prelude van misschien een toekomstig gesprek.
Kom in vrede.
Ja. En dat is er niet, dat is er niet van gekomen. Maar de studio is inderdaad ook. We hebben natuurlijk ook heel rare jaren achter de rug. De laatste tentoonstelling is 4 jaar geleden. En dat was een serie schilderijen met dat eerste boek Last Boudet in 2020. En dat is maar heel kort te zien geweest. Dat is maar, ik denk, 6-7 dagen open geweest. En daarna mondjesmaat, maar eigenlijk niet voor het publiek. Dus ik heb. Voor mij is het ook. Deze tentoonstelling is eigenlijk ook weer de eerste keer dat ik het gevoel heb dat het nu echt volwaardig te zien is, het schilderwerk. En er is een heel lang aan gewerkt, aan die schilderijen. Dat is een lange weg. Heeft dit werk afgelegd. Niet alleen door die blik die veranderd is, door een ongeluk. En tegelijk misschien ook wel een schoonheid heeft gebracht. Hè? Door het verlies van iets ontstaat er weer iets anders. Het is een cliché, maar.
Het is niet voor niets een cliché.
Ja.
De beeldhouwer waar ik het over had trouwens, dat moet ik toch eventjes voor de correctheid vermelden, is Joost van den Toren.
Ja. Dus het atelier is ook wel een plek voor mijzelf waar ik. Die heel erg beschermd wordt. Ik kan me nog herinneren dat ik les had op de Cooper Union in New York. En ik had les van een tekendocent. En het geval was dat die bij me om de hoek woonde. En hij heeft me toen een keer uitgenodigd. En hij vertelde ook dat hij ook bijna nooit iemand daar toeliet. En dat is me ook altijd bijgebleven. En ik werkte toen voor een kunstenaar als assistent. En er kwamen allemaal mensen over de vloer. En toen dacht ik, ja, zo zou ik nooit mijn studio willen hebben. Dus het is altijd een afwegen van wanneer je iemand toelaat. En wat je deelt. En ook, het is heel moeilijk om het tijdens een proces iemand daarin toe te laten. Omdat alles nog aan het schuiven is en het wringen is en voordat het vorm krijgt. Er gaan er zoveel, ja, letterlijk heel veel laagjes worden er gemaakt. En dat geldt bij het schilderwerk, geldt dat, maar bij de videowerken ook. Want als ik denk aan het schilderen met al die laagjes opbouwen, dat is eigenlijk hetzelfde procedé dat ik volg in de videowerken. Dus een video bijvoorbeeld van een landschap. Een vulkanisch landschap, een blauwe lucht, een berg met op de voorgrond een pijnboom. Doet heel erg denken aan de Saint-Victoire van Cézanne. Kunsthistoricus Bert Jans heeft daar ook een mooie vergelijking van meegemaakt. Dat beschrevene tekst, die zelf zien kijken. Dus het idee van dat het kijken ook heel veel fysieke ervaringen. Daar hebben we het al over gehad, over het afstand nemen. Het idee van, waar kijken we eigenlijk mee? Met ons oog of met ons hele lichaam? Maar die videowerken die komen tot stand vaak ook in één take, 12 minuten lang. Die was bijvoorbeeld groot geprojecteerd op een wand. En ik loop dan door een ruimte met een steadicam of gewoon de camera. En ik ga zoeken eigenlijk naar wat dat beeld precies betekent. Hoe is dat opgebouwd? En hoe kan ik... Hoe kijk ik naar dat beeld?
Ja, in het beeld zelf, in de opname zelf.
In de opname zelf, ja. En dan worden dan tientallen takes worden dan gemaakt. Ik heb een archief en van elk videowerk zijn heel veel bandjes, videobandjes met opnames.
Ja, dus dan is er niet alleen het resultaat van een zoektocht, maar dan is het ook de zoektocht is dan deel.
Ja, omdat die zoektocht is ook een soort oefening in het kijken. Misschien ook wel vergelijkbaar met de muziek. Als je een instrument bespeelt en een stuk gaat oefenen. En op een gegeven moment heb je het zo goed geoefend, dus dat het onderdeel wordt eigenlijk ook van je lichaam. En dan heb je een moment dat je het kan transformeren naar een performance, naar een uitvoering. Dat het nog meer is dan eigenlijk de noot op het papier. En zo denk ik dat het ook met die videowerken is gegaan. En ik denk ook wel met die schilderwerken, omdat het zo veel laagjes zijn, dat het elke dag, niet elke dag, maar heel veel momenten achter elkaar die laagjes worden gezet. En uiteindelijk is er natuurlijk een eindlaag. En dat is bijna de soort, ik zou niet zeggen performance, maar... De laatste daad van de toevoeging aan het oppervlak, omdat het dan zo in het lichaam is gaan zitten, dat werk, dat er een soort verzadiging is en dat er ook een helderheid komt, misschien, of een helderheid van dat het beeld nu een soort van zelfstandigheid heeft gekregen.
Ja, maar in het lichaam gaan zitten ook door de... bediening van de camera en de beweging door de ruimte.
Mm-hmm.
Ja. Ja. Je had het eerder over controle.
Mm-hmm.
En dat is heel interessant natuurlijk, omdat... Kijk, bij video neem je ook iets op en je moet dingen accepteren. Hè? Dus dat zoeken naar wat je daar te zoeken hebt.
Mm-hmm.
En dat moet ontdekt worden middels dat zoeken.
Mm-hmm.
Denk ik ook. En... Ja. Maar je doet het wel met dat materiaal. Dat is altijd feilbaar.
Mm-hmm.
En dat accepteer je. En je kunt dingen manipuleren, je kunt correcties doen. Maar er is ook heel veel ongetwijfeld wat je accepteert.
Mm-hmm.
En dat als je dat van nul af aan had moeten opbouwen, dat je dat nooit had gedaan.
Mm-hmm.
En dus er is een soort interactie met het contingente.
Mm.
We hebben dingen die je nooit gekozen zou hebben, omdat die wereld nou eenmaal zo is, omdat die interactie middels camera nou eenmaal zo is gegaan.
Mm.
Schilderkunst is toch een heel ander verhaal. Helemaal met hoe jij werkt. Alles kan.
Ja.
Wat op een doek kan. En ook omdat jij... jezelf niet oplegt dat er een representatie moet zijn van een soort geometrische wereld, van een geometrische ruimte. Er is ruimtelijkheid, maar die ruimtelijkheid die is, laten we zeggen, zacht.
Mm-hmm.
En die zacht door werking van kleur en van lagen en van bewegingsrichting ook, van streken en stroken en... Maar controle is een heel groot woord om op een schilderij los te laten.
Mm-hmm.
Want wat jij met een bepaalde streek doet, hoe bekwaam je ook bent, dat kun je nooit bevroeden.
Mm-hmm.
Toch?
Mm-hmm.
Dat moet ook gezien worden.
Mm-hmm.
Hoeveel tijd zit er in zo'n schilderij en in die verschillende lagen?
Ik denk niet dat ik heel veel werken per jaar maak. En dat sommige schilderijen ook weggezet worden of niet meer gebruikt worden. Of hergebruikt worden. dat het eigenlijk een tijd in het rek staat, bij wijze van spreken. Maar het is, ik denk, ja, dat het is moeilijk te zeggen, maar het is een kwestie van maanden. En soms zijn er ook wel werken die langer tijd nodig hebben, waar ik het onzeker over ben, of kijken wat het precies is. Maar het is in ieder geval niet iets wat heel snel gaat. Het is heel bedachtzaam.
Je werkt ook niet aan één werk tegelijk, denk ik.
Nee, er zijn er 3, 4 verschillende formaten. Wat ik ook wel heel prettig vind, niet te groot. En soms ook wel of werken die wat kleiner zijn, die eigenlijk overeenkomen met mijn hoofd. Eigenlijk met, en waardoor ik ook de mogelijkheid heb om inderdaad wat ik zei, die stolp eigenlijk, die bouw, imaginair natuurlijk. Het idee van dat mijn lichaam steeds een andere positie inneemt in het kijken. Dus dat kan op een dag, kan ik met een klein werk bezig zijn aan een groot werk. En dan heb ik verschillende kijkervaringen en maakervaringen. Dat is natuurlijk ook heel erg, ik vind dat heel erg prettig en mooi. En het is ook heel anders dan fotografie en video, hè? Want die zijn eigenlijk formaatloos. Het idee van een foto heel groot afdrukken of klein afdrukken, dan kan je alle kanten op. Maar hetzelfde met video, er kan een voorliefde voor monitors, omdat die vrij scherp beeld hadden en dat de lichtbron, projecties waren vaak flauw, omdat die niet krachtig genoeg waren, de projectoren. Dat is nu heel anders natuurlijk. Maar het formaat werd eigenlijk niet helemaal achteraf. Maar wel tijdens het proces werd het formaat bepaald van zo'n videowerk. Of het nu verticaal was of welke grootte ongeveer. Maar daar kan je nog mee variëren. Maar een schilderij heeft maar één formaat. Dus, en dat.
Maar je kunt af en toe ingrijpen natuurlijk en herkaderen of opspannen.
Ja, dat zou kunnen. Ja. Maar het is toch een object wat er is. En het andere aspect. Wat ik ook wel heel fijn vind, is een videowerk heeft, dat bestaat alleen op het moment dat de stekker erin gestopt wordt. Alle voorwaarden er zijn om het zo goed mogelijk te presenteren. En bij mijn werken was er best wel veel voor nodig. Het was niet zomaar een monitor neerzetten of een video. Er was toch een hele manipulatie nodig van de ruimte. En het idee van afterlife van een kunstwerk is natuurlijk ook wel heel erg moeilijk, maar ook heel boeiend. Hoe ga je daarmee om? En
je bedoelt als het eenmaal gemaakt is?
Als het eenmaal gemaakt is, ja. Ja. En bij die schilderijen, dat is ook wel zo gegroeid door de jaren heen, vind ik het heel prettig dat dat ze om me heen zijn. Ja. En dat elk moment dat ik ze kan bekijken. En dat is met een videowerk niet. Ik kan dat niet in mijn studio opeens gaan bekijken. Dan heb ik alleen de documentatie en dat zegt me eigenlijk niet zo heel veel.
Ja. Dit is typisch een eerste gesprek dat ik met jou heb, omdat wij het heel erg hebben gehad over een soort voorwaarden om iets te maken en hoe je iets maakt. Mm. En we zijn redelijk op afstand gebleven van je schilderijen nog, hè, specifiek. Daar krijgen we een andere gelegenheid wel meer tijd voor natuurlijk.
Ja.
Je noemt net het schilderij als object. Mm. Een aantal schilderijen heeft op de hoeken nog het doek, dat zo soms als een soort arabesk opkrult. Het heeft nog zijn oren, als het ware.
Ja.
En normaal gesproken is dat iets, het is een proces in het opspannen. Ja. En dan vouw je het weg. En dan dat heeft iedere kunstenaar heeft zo zijn eigen methode daarvoor. Ja. En je snijdt er een hoekje uit om het wat platter te maken en dergelijke. En je hebt met een aantal schilderijen ervoor gekozen om dat aanwezig te laten zijn. Mm-hmm. En ja, ik lees dat een beetje als het feit dat je, als het ware, dat idee van het venster van het schilderij wilt doorbreken. Mm-hmm. En dat je laat zien, ja, het is een doek.
Mm-hmm. Ja, exact.
En dat is het ook.
Ja, het idee van een schilderij is natuurlijk altijd, of altijd, maar van oudsher een vierkante rechthoek van maat geweest. En het was een zicht op de wereld. En daaromheen kwam een lijst. En die lijst had verschillende functies. En daar is ook een hele geschiedenis in die lijst. Maar
ja, en het is ook natuurlijk zelfs zo dat binnen dat kader er een hele mogelijkheid ontstond van projectie, van poëzie, maar ook van metafysica, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus laten we zeggen in een wat algemenere, met een algemenere term, het metaforische en het symbolische.
Ja, maar ja, als we teruggaan naar de 20e eeuw, modernisme, postmodernisme, er zijn natuurlijk heel veel aanvallen geweest, of pogingen gedaan om dit te doorbreken in de schilderkunst.
En wat interessant is, is dat een van de voorbeelden die dat probeert te doorbreken, Fontana, met zijn insnedes, die bevestigde alleen maar die symbolische ruimte, juist met dat doorbreken ervan.
Ja. Ja. Maar we leven nu in, en dat geldt voor mijn generatie, en misschien ook voor de jongere generatie, dat we nu opgroeien in een klimaatwereld waarin bijna alles kan, zonder verantwoording af te leggen of het idee te hebben van dit mag niet of dat zou zo moeten. Het is het is misschien niet het mooiste woord om te gebruiken, maar vrijer geworden. Dat we niet zo gebonden zijn aan hoe dat schilderij er precies zou moeten uitzien, wat het goed maakt of niet goed maakt. Het is natuurlijk een heel moeilijk iets wat ik nu zeg, maar ik denk dat elke generatie zich probeert te verhouden tot een deel van de kunstgeschiedenis. En ik denk dat we nu in een tijd leven waarin alles heel erg bij elkaar komt. Dat we heel makkelijk kunnen kiezen uit het abstract expressionisme, uit het modernisme, uit het postmodernisme. En dat mengen. Ik denk dat het voorheen veel moeilijker was. Er was daar veel meer bezwaar tegen.
Er werd echt iets bevochten op een bepaald moment, waardoor het verdedigen ook vrij militant kon zijn. Ja. Dus in het werk militant, maar ook in de taal die er om zo'n werk gebouwd werd, als het ware.
Ja. Dus ik denk dat dat ook wel meespeelt. Het is misschien een losse verwijzing naar dat idee van dat je iets moet bevechten. Het voornaamste is denk ik ook wel dat, als ik kijk naar de geschiedenis van de abstracte kunst, dat het in het begin nog steeds een recht kader was. En er zijn inderdaad Fontana die dat proberen te doorbreken.
En daarna nog de shape canvases.
Ja, maar ook als ik denk aan ook Yves Klein, monochroom. Overigens waar die...
Ja, en waarmee je ook, als het ware, op enig moment het objectmatige van benadrukte. Maar, Yves Klein, die was tegelijkertijd ook niet vies van een beetje metafysica. Ja. Dus dat was heel ambivalent. Ja. Maar goed, ik wil je niet verder onderbreken.
Maar. Ja. Maar het is, ik denk als we teruggrijpen in het gesprek, het idee van het venster op de wereld, dat het deze doeken... niet het idee hebben van een venster op de wereld, maar het zijn wel ruimtelijke werken. Het zijn, er is eigenlijk ook, als je goed kijkt, deze is niet het juiste voorbeeld, maar er is heel weinig wit gebruikt. En het idee van Het reduceren van het wit is ook om de kleuren zo te gebruiken, dus dat ik ook door het schilderen van die laagjes in staat ben om toch een soort van lichtbron te scheppen in het schilderij. Alsof het achter het doek een lichtbron zit, waardoor er dus toch een soort van een ruimtelijkheid, misschien een wereld, een blik op een wereld komt. Maar die wereld is, denk ik, heel erg, voor mijn gevoel, heel erg woordeloos. Dus dat het alles gereduceerd wordt tot echt de blik, het kijken, het dwalen over het doek, ja, met je ogen.
Ja. We zijn aan het einde van het uur. Ik wil nog zeggen, ja, die titel, de elegieën, ja, de 9 elegieën, en die bevestigt dat ook. Een elegie, dat is toch ook zoiets als een treurdicht, een treurzang.
Mm.
En dus in die zin is die ruimte, die schilderkunst en die kleuren, die zijn ook dramatische ruimtes, in die zin.
Ja, maar ik denk dat de elegieën van mij meer duiden op het gemis en het verlies.
Ja.
En niet zozeer van mijn verlies van het zicht, maar het verlies als je denkt over het idee van creëren, het maken. Het maken ontstaat, begint bij het niets. En bij het niets begin je en dan voeg je iets toe op het doek.
Ja. En we eindigen met het niets. Ik onderbreek je, ja, nu, want anders dan moet ik het, ja, eraf knippen en dan, ja, is het allemaal gedoe. Het einde van dit gesprek en dat niets is dan misschien een mooi begin voor een volgend gesprek.
Dat gaan we zeker doen.
Rob Johannesma, hartelijk dank.
Dank.
Je tentoonstelling 9 elegieën is tot en met 4 mei te zien bij Galerie Andriessen Eijk. Dank voor het luisteren.
Dank je wel, Rob.
Thank you.